Nou, goedemorgen. Heerlijk om zo te zingen al. En een beetje moederdag te vieren. Ik wil eerlijk zeggen dat ik daar zelf niet zoveel meer aan doe. Want ja, mijn moeder leeft niet meer. Ik gedenk haar wel. Het is al heel lang dat ze bij de Heer is. En ik zeg altijd tegen mijn vrouw, ja, jij bent niet mijn moeder. Dus je hoeft echt nergens op te rekenen. Maar goed, we hebben ook nog 4 kinderen. Allemaal getrouwd, kleinkinderen, achterkleinkinderen. En als het een beetje wil, dan heeft iemand wel aan zijn moeder gedacht. Want het is natuurlijk wel heel belangrijk, toch? Waar zou je zijn zonder je moeder? Die zou er niet zijn, toch? Die zou er niet bestaan. Mannen in hun eentje, zijn hulpeloze, hulpbehoevende wezens. Ja, we hadden net het verhaal van Kaïn en Abel, maar als je nog iets verder terug gaat in de Bijbel, dan heb je natuurlijk het verhaal van de schepping, de geschiedenis van de schepping. En dan heeft God elke dag wat geschapen en de zesde dag schiep hij de man. Dus elke dag als God wat geschapen had, zei hij, het is zeer goed. En toen die Adam zag hij, dat is niet goed. Het is de eerste keer dat er in de Bijbel staat, lotof, niet goed. Het is niet goed. Die heeft hulp nodig. Nou, toen heeft hij daar de vrouw bij geschapen. Dus ik zeg altijd maar, mannen zijn echt hulpbehoevende wezens. En wat mij betreft is het ook werkelijk zo. En ik ben blij met mijn vrouw dat ze er is, want zonder haar dan zou ik hier echt niet zomaar staan. Ik wil met jullie iets delen uit hoofdstuk 1 van de handelingen van de apostelen. En we zitten in de tijd tussen wat wij dan noemen Pasen en Pinksteren. Ik ga daar nog iets meer over vertellen straks. Maar ik lees eerst het gedeelte wat daarover gaat. En dat is Handelingen 1, geschreven door Lucas. Die heeft eerst het evangelie van Lucas geschreven. Daar begint hij dan ook mee te zeggen dat hij dat gedaan heeft. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus. Dat betekent eigenlijk liefhebber van God. Misschien was het een persoon, maar in zekere zin is het hopelijk aan ons allemaal gericht. Dat we allemaal Theophilus zijn, liefhebbers van God. Over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waar hij is opgenomen, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. En hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koningschap weer, het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria tot aan de uiterste van de aarde. Ik sla een klein stukje over, want daarna vindt dat gebeuren van de hemelvaart plaats. Daar wordt vast nog wel een keer over gesproken. Maar als ze dan terugkomen, dan duurt het nog 10 dagen totdat het Pinkster is, Shavuot, zeggen ze dan in het Israël, is het dan, het Pinksterfeest. En er staat in vers 19, toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. En deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Nou, dit verloopt al even genoeg. Ik zei al, we zitten een beetje in die tussentijd tussen Pasen en Pinksteren. En al vrij lang ben ik bezig met hoe zit dat nou eigenlijk met die Bijbelse tijden en die Bijbelse feesten. En op Pinksterfeest ben ik geneigd te vragen aan de mensen, wanneer werd nou eigenlijk voor het eerst de eerste Pinksterfeest gevierd? En als je aan de meeste mensen zou vragen van wat betekent Pinksteren eigenlijk, zeg je ja, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is het begin van de kerk. Maar dat was natuurlijk niet de eerste Pinksterdag, want al die mensen waren naar Jeruzalem gekomen om Shavuot te vieren, om Pinksteren te vieren. En toen wisten ze nog niet dat de Heilige Geest zou worden uitgestort. Wat vierden ze dan? Nou ja, heel ver terug, een Pinksterdag, was bij de Berg Sinaï, waar God zijn wet gaf, zijn Torah gaf. Toen gebeurde er eigenlijk iets gelijksoortigs, hè? Vuur en rookwalm en stemmen die alle mensen konden verstaan. Waar God de Torah, de wet aan Israël gaf. En eigenlijk zou je nog verder terug kunnen gaan. Dat je zegt, ja, eigenlijk is Pinksteren, zijn zowel Pesach, Pasen en Pinksteren, zijn in het hart van God geboren. Als je de allereerste teksten van de Bijbel neemt, dan zeg je, in het begin was het woord. Dus in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar Johannes zegt, dat doet hij door het woord. Nou, dat woord is de Zoon. En dan, daarna staat er, en de geest Gods zweefde over de water. En daardoor werd, als het ware, werden de wateren bevrucht door het woord van God en door de geest die erover zweefde, zodat mensen daar uiteindelijk tot leven, de man en de vrouw, tot leven konden komen. Dat is ook wat Jezus bedoelt als hij met Nicodemus in gesprek gaat. En Nicodemus die snapt het allemaal niet wat hij zegt. Dan zegt hij, ben jij nou een leraar van Israël? Je hebt toch Genesis 1 vers 1 wel eens gelezen? En je weet toch hoe dat allemaal zit met geboorte en met wedergeboorte. En dat je geboren moet worden uit water en geest. Hè? Dat is de eerste tekst van de Bijbel al. Nou, als wij Pasen en Pinksteren vieren, dan doen we dat eigenlijk ook allemaal een beetje verkeerd, al eeuwenlang. En ik ga niet zeggen dat het moet veranderen, helemaal niet, want als je dat allemaal weer gaat veranderen, dan krijg je allemaal weer ruzie over en scheuringen en 3 en 5 en 8 kerken en zo, dus dat zeg ik niet. Maar ik denk wel dat het goed is dat we weten wat het betekent. Dat Pasen, als je aan mensen vraagt, als ik aan jullie zou vragen, wat vier je met Pasen, dan zeg je, ja, is de opstanding van Christus, toch? Maar ja, als je daar met Israël over spreekt, hè, we houden van Israël, hebben we gezegd, en woensdagavond hebben we christenen voor Israël hier. We mogen weer hopen en bidden dat het allemaal weer goed mag gaan. Maar als je met Israël spreekt over met Pasen vieren we de opstanding van Jesus, van Jezus, ja, dat zegt niks. Want Pesach is de uittocht uit Egypte, waar het lam werd geslacht op de Pesachdag. En het bloed van het lam aan de bovendorpel en aan de zijdorpels van het huis werd aangebracht. Weet u wel, zoals dat eigenlijk ook precies op Pesach, want dat gebeurde namelijk op diezelfde dag dat het Pesach was, op de 14e, de 15e Nisan, of maand Aviv of Nisan, dat zijn twee namen voor dezelfde maand in Israël. Precies op dat moment, precies exact op dat moment, is het lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt geslacht. Jezus. Dat hebben we, dat is verschoven, veranderd. En daardoor is, dat is een van de dingen waardoor Israël eigenlijk niet meer kan zien dat wat wij geloven hun boek is. Want het is eigenlijk nog veel mooier, want nadat het lam geslacht is, dan wordt het feest van de ongezuurde broden gevierd. Maar de derde dag van dat feest van de ongezuurde broden is het feest Habikurim. Ja, wat betekent dat nou weer? Nou, dat is heel bijzonder, want God die schrijft voor aan de hoge priester dat hij 3 dagen en 3 nachten, daags na de eerste Shabbat die volgt op Pesach, moet hij de eerste gerstenschoven nemen en die moet hij optillen en die moet hij bewegen voor het aangezicht van de Heer. Kijk, dat is opstanding. Dat is de eersteling uit de doden. Dat is de eerste garven. Als je het zo zou zien in spreken, dan zeg je, oké. Het lam geslacht aan het kruis, 3 dagen en 3 nachten later, begint hij weer te bewegen, met eerbied gesproken. En dan is dat dus de eersteling uit de doden. En daar gaan we naar Shavuot, want dat is het feest van de eerstelingen. Dat is eigenlijk ook een oogstfeest, waarop de gersteoogst werd gevierd. En dat gaan we aftellen. Dat tellen we 50 dagen af. In Israël wordt dat genoemd, in de Bijbel trouwens ook, de omertelling. Dat betekent de telling van het aantal schoven, de opbrengst van de oogst. 50 dagen lang tellen we af. Vanaf het moment dat die priester die schoven voor het aangezicht van de Heer bewoog, tot aan Shavuot, totdat het Pinksteren zou zijn. Elke dag werd geteld. En bij de 50ste dag, wij zijn dat gaan noemen Pinksteren, omdat het heet Pentakosta. Dat is het enige wat we dan nog wel ongeveer goed doen. Hè? We doen het precies 50 dagen na Pesach, na Pasen. Penta betekent 50, dus 50 dagen later, ja, dan vieren wij Pinksteren. En hier zit je in een stukje daar midden tussenin. Op de 40ste dag van de omertelling. 10 dagen voordat Pinksteren begint. En die 10 dagen voordat Shavuot begint, Pinksteren begint, is het in Israël toen en ook vandaag nog de gewoonte om tot inkeer te komen. Om 10 dagen van stilte, van berouw, van gebed, van verootmoediging te hebben. Dat heb ik ook gelezen aan het eind. Ze gaan met elkaar naar die bovenzaal. En ja, Jezus is wel van hen weggegaan, hemelvaart. Maar ze gaan met elkaar naar de bovenzaal om daar in eendrachtig gebed te bidden of ze hem mogen verwachten, of ze vervuld mogen worden met die Heilige Geest. En daartussenin, die 40 dagen, heeft Jezus zich op heel veel manieren, op velerlei wijze en met onmiskenbare kenmerken aan iedereen vertoond. Dat is de kracht en de kern ook van ons christelijk geloof. Dat wij geloven niet in een verhaaltje, wij geloven niet in een sprookje, maar wij geloven in een geschiedenis die daadwerkelijk gebeurd is. Jezus is gekruisigd, hij is begraven en hij is opgestaan uit de dood en hij leeft en hij heeft zich vertoond. We kennen daar een heleboel verhalen van. Bij het graf heeft hij zich al vertoond en later bij de Emmausgangers en later in de zaal waar de discipelen, de apostelen bij elkaar waren. Paulus schrijft erover in 1 Korinthe 15. Uiteindelijk heeft hij zelfs een keer gesproken tot meer dan 500 mensen tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is. Met andere woorden, ga maar na. Ga maar vragen. Het is niet een sprookje, een verhaaltje. Wat fijn als je kan geloven en dan ben je een beetje spiritueel en dan voel je je beter en deze wereld is toch zo moeilijk en zo zwaar en dan heb je tenminste wat. Dat is zweverig. Dat noemen ze bijna New Age, zeg maar, tegenwoordig. Dat dringt soms ook de kerk binnen, waar mensen niet meer geloven in de daadwerkelijke dood en opstanding van Jezus Christus. Het cruciale punt, wat niet voor niks cruciaal heet. Dat is de kern van dat christelijk geloof. En waar heeft Jezus het dan over in die 40 dagen met die discipelen? Dan spreekt hij over de dingen die het koninkrijk van God aangaan. Want dat is namelijk het evangelie. Wij zijn soms geneigd om het evangelie te versmallen tot één punt, waar je zegt, weet je, het evangelie is dat wij zijn allemaal slechte, zondige mensen. Dat klopt trouwens. We hebben allemaal verkeerde dingen gedaan, de een meer dan de ander. Misschien ik wel de meeste, dat zou je zo niet zeggen, maar dat zou best kunnen. Ik weet het niet. Maar we zijn zondige mensen, maar Jezus is zo groot. God is zo groot dat hij ons Jezus heeft gegeven. En die heeft onze zonden gedragen aan het kruis, ze zijn opgestaan. En als we dat nou geloven, dan gaan we straks allemaal naar de hemel. Dat is ongeveer, toch, de kern van het evangelie wat wij vertellen. Maar dit is in feite niet het evangelie wat Jezus en de apostelen in Israël verteld hebben. En wat Jezus aan zijn apostelen heeft verteld in die 40 dagen. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Dat is ook het oorspronkelijke evangelie. Dat natuurlijk van belang is dat we eerst, zeg maar, door het kruis heen, uitgebeeld door het doopwater, begraven met Jezus en opgestaan met hem. Dat we eerst door het kruis heen weten dat we kinderen van God mogen zijn. Maar dat is niet opdat we als we doodgaan in de hemel mogen komen. Maar dat is omdat we volgelingen van hem mogen zijn. En als we sterven, sterven in de verwachting, in de hoop van de opstanding. Zoals Jezus is opgestaan, zo zullen ook wij opstaan. En dan zal Jezus hier op aarde, op een vernieuwde aarde weliswaar, maar gaat hij dat koninkrijk van God vestigen. En daar heeft hij 40 dagen met de discipelen over gesproken. Dat is ook de Messias die ze eigenlijk verwacht hadden. Dat is ook de Messias voordat hij stierf, waar ze dachten, gaat het nu gebeuren? Gaat het nu gebeuren? Gaat hij nu eindelijk, weet je wel, Palmzondag, dan met die, op die ezel, Jeruzalem binnen, gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer. Nou, nu gaat het gebeuren. Ja, die niet. Ging niet door. Gekruisigd. In totale verwarring natuurlijk. Want dat koninkrijk moet komen, daarom geloven geloven Joden, gelooft Israël ook heden ten dagen nog niet dat Yeshua de Messias was. Want ja, anders had hij dat koninkrijk wel gebracht. Wat je er ook verder van denkt, maar dat de Messias die komt de vrede op aarde herstellen. Nou, zeker in Israël zou je kunnen zeggen, zoveel vrede is er nog niet op aarde. En trouwens, dat geldt ook wel voor de hele wereld eigenlijk, want er is overal nog wel, zijn overal nog wel Kains en Abels die met elkaar de hersens inslaan, weet je wel, in Nederland en verre omstreken. Gebeurt overal. Er is geen koninkrijk van God nu. De leeuw en het lam weiden niet tezamen. Er is nog onrecht. De zwaarden zijn niet omgesmeed tot ploegzwaarden. Er is niet die prachtige nieuwe wereld waar God van spreekt. Waar de Messias koning is in het nieuwe Jeruzalem. En van daaruit zal regeren. En alle volken op zullen trekken naar Jeruzalem. Nou, daar heeft Jezus al over gesproken. Waarschijnlijk over Jesaja en Jeremia en Zacharia. Al die profetieën van het gaat allemaal gebeuren en dat gaat gebeuren. Dus je kunt je voorstellen dat ze na 40 dagen zeiden van, er gaat dat dan nu gebeuren? En nou weer het ontnuchterende antwoord eigenlijk van Jezus. Ik zeg het even plat met mijn eigen woorden, daar gaat jullie niks aan. Dat staat er eigenlijk. Het is niet aan u de tijden en gelegenheden te weten, dat is keurige Bijbelse taal. Maar eigenlijk staat er, daar gaat jullie niks aan. Daar gaat alleen maar de Vader over. Het enige wat we weten is, het gaat komen. Maar jullie opdracht is om het nieuws van het koninkrijk in de hele wereld te gaan vertellen. Om aan iedereen in de hele wereld te gaan vertellen dat het niet de bedoeling is dat er oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. Dat het niet de bedoeling is dat er haat en nijd en ellende en moord en... Jullie mogen dat koninkrijk gaan verkondigen en als mensen dan zeggen, hoe komen we daar ooit? Dan mag je wijzen en moet je wijzen op Jezus. Hij heeft ons laten zien. Hij is ons in alles gelijk geworden, zonder te zondigen. Hij is opgestaan uit de dood. En daardoor mogen we weten dat dat ook onze toekomst is. Dat gaat gebeuren. Maar nu nog niet. Ja, Jezus vroeg zo op een lichte wolkenwagen bij de Heer van de aard gedragen. Vaart hij op naar zijn hemels troon? Vaart hij op naar zijn hemels troon? Dat was natuurlijk al lang geweest, weet je. Ik geloof niet dat de hemelvaart betekende dat. We hadden vroeger in de evangelische gemeente ook nog zo'n liedje van langs sterren en planeten en een verre ruimtereis. Weet je, daar geloof ik al niks van. Zo zit dat niet. Jezus is echt niet als een soort Apollo zoveel of een Artemis langs de maan en langs Venus en Pluto. En dat hij denkt, nou ben ik er bijna. Ja, hij had een nieuw en ander lichaam gekregen wat aan tijd nog plaatsgebonden was. En hij was al lang bij de Vader binnen geweest. Alleen daar, waarom vond die letterlijke hemelvaart plaats vanaf de Olijfberg? Eigenlijk om daarmee zijn volgelingen te laten weten, nu ga ik echt niet meer aan jullie verschijnen. Nu komt er iets anders. Ik maak plaats voor de geest van God, eigenlijk voor mijn heilige geest, die straks over jullie en in jullie komen zal. En je gaat niet meer even naar mij toe om te vragen, hoe zit dat nou en herstelt u in deze tijd en wanneer dan wel en hoeveel weken nog en hoe ziet het schema er dan precies uit en hoe heeft u die tekst bedoeld en hoe zit dat in elkaar? Allemaal niet. Jullie gaan de Heilige Geest ontvangen. Nou ja, je snapt dat echt vol verwachting zouden willen hebben zien en ook vol hoop aan hun eigen volk. Dat waren allemaal Israëlieten, Joden noemen we dat dan. Aan hun eigen volk zouden hebben willen meedelen. En wees nou eens eerlijk, hebben u als kind ook niet wel eens gedacht van, Jezus had toch na zijn opstanding op zijn minst wel eventjes gewoon, ik weet wel, hij moet naar de hemel en er moet van alles gebeuren, maar zich eventjes aan Pilatus kunnen laten zien, of aan de hoge priester, aan hem naast of zo, weet je wel, even, ik ben er weer, nee. Jezus heeft na zijn opstanding zich alleen maar laten zien aan mensen die in hem geloven, aan zijn volgelingen. De wereld ziet hem niet. En trouwens, en daar ligt een heel bijzonder geheim in, Israël ziet hem ook niet. Ja, die 12 en Maria en de mensen die daar bijeen waren in die bovenzaal en die 500 tegelijk waar Paulus over sprak. Paulus zegt dan nog, tenslotte is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Kent u dat? 1 Korinthe 15. Dat betekent eigenlijk had ik daar geen recht meer op. Want hij was al naar de hemel gevaren. Maar vanuit de hemel heeft hij tegen mij gezegd, ik ben Jezus die jij vervolgt. En ik ga jou roepen om dat evangelie aan de heidenen, aan de volken te brengen. En daar ligt een geweldig geheim in. En ik hoop dat ik in het kort daar u op zijn minst een beetje nieuwsgierig naar kan maken. En misschien ook wel dat u laten denken van, ja, dit heb ik nog nooit gehoord. Kan dat wel en klopt dat wel? Want ik ga wel iets vertellen wat denk ik nog niet veel van u ooit gehoord hebben. Dus u moet echt niet mij geloven. Maar u moet zijn zoals Paulus later zegt tegen de Bereërs. Ze gingen de schriften na om te kijken of deze dingen al zo waren. We hebben het gehad over de feesten van Israël, Pesach, feest van de eerstelingen, feest Shavuot. Er komt dadelijk nog Sukkot, het grote loofhuttenfeest. Maar daartussendoor is een feest wat eigenlijk het allerbelangrijkste feest is. En dat is het feest van Yom Kippur. En dat betekent het feest van de bedekking. Dat vieren we in de kerk niet, maar dat is wel een van de grote Bijbelse feesten. En wat gebeurde er op Yom Kippur, de dag van de bedekking? Kippur betekent ook bedekking, komt ook dat woord keppel vandaan, weet je wel, keppeltje wat je op je hoofd, wat Joden op hun hoofd zetten om zich te bedekken. Nou, Yom Kippur is de dag van de bedekking, daar worden de zonden bedekt. Is dat uitgebreid omschreven in Leviticus hoofdstuk 16 met name. Maar ik vertel het hier kort en ik ga ook niet op elk detail in, want dat zou veel te ver voeren. Maar wat er gebeurde in het kort is dat de hoge priester, nadat hij zijn eigen zonde had beleden, want het was nou eenmaal een zondige hoge priester, nadat hij zijn eigen zonde had beleden en daarvoor had geofferd, moest hij 2 bokjes uitkiezen. En dan moest hij het lot overwerpen. En het ene bokje was de bok die geslacht zou worden. En het andere bokje was de bok die weggestuurd zou worden, de woestijn in. Nou, dat eerste bokje, dat is glashelder natuurlijk, dat eigenlijk een beeld is van wat er gebeurd is op de Pesach. Bij het slachten, het offer van Jezus. Waar zijn bloed vloeide. Zo wordt ook dat eerste bokje wordt geslacht. Dan gaat de hoge priester met een schaal met bloed. Nou, heel bloedig klinkt het, maar ja goed, dat is nou eenmaal toch de Bijbel ook. Hè. We zingen het ook zo makkelijk. Door uw bloed zijn wij geheiligd. Ja, uw bloed dat reinigt mij enzovoort. Met een schaal met echt bloed van dat bokje. Gaat hij eerst het eerste gedeelte van de tabernakel binnen, later de tempel. Daar kleedt hij zich om. Je zal zeggen, is dat nou belangrijk? Ja, is ook belangrijk. Die hoge priester ziet er namelijk schitterend uit. Hè? Daar hebt u vast wel eens plaatjes van gezien. Hij zegt, een borstbeeld en goud en allemaal blauw. En het is, nou ja, het is maar net wat je mooi vindt. Maar in ieder geval, het is wel een persoon. Dat kun je wel zien aan hem. Maar daar in dat eerste gedeelte kleedt hij zich uit. En in plaats van dat hij er zo schitterend uitziet, trekt hij witte linnen kleren aan. Alleen maar een witte linnen rok en een witte hoofdband. En dan volledig in dat wit gaat hij 1 keer per jaar maar dat allerheiligste binnen, het heilige der heiligen noemden wij dat vroeger zo. En daar sprenkelt hij dat bloed van het lam, sprenkelt hij op het verzoendeksel. Paulus spreekt daarover in Romeinen 5, daar wordt het Griekse woord hilasterion genoemd, maar dat betekent eigenlijk ook het deksel van kifoor, van de bedekking. Dat is wat uiteindelijk wijst op Yeshua, op Jezus. Hij heeft daar zijn bloed gegeven. En die hoge priester, die doet dat werk onzichtbaar, hè, voor het volk. Ze zien het niet, ze kunnen hem niet volgen, ze weten alleen hij is daar. En ze gaan hem weer buiten verwachten. En dan komt hij terug, dan kleedt hij zich weer om. Hij wast zich helemaal, dan trekt hij die witte linnen kleding uit. En hij trekt zijn prachtige koninklijke kostuum weer aan, zijn priesterlijke hoogwaardigheid. En dan komt hij naar buiten en dan komt die hoge priesterlijke zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven je shalom. Je moet je eigenlijk gewoon maar een beetje letterlijk voorstellen dat er een zucht van oplichting door het volk heen ging. Het was weer goed voor een jaar. Het moest elk jaar herhaald worden. Want ja, we waren nou eenmaal sterfelijke mensen en die hoge priester ook. Maar het was weer goed. Nou, dat is natuurlijk het beeld van Jezus. Die ook we zingen dat lied wel eens, hij komt in uw heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij. Ik breng u mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat u deed in mij. Dat mogen wij zingen omdat we Jezus volgen. Maar eigenlijk is dat wat Jezus als eerste gedaan heeft. Die is het heiligdom van de Vader binnengegaan en zegt, Vader, Ik heb gedaan wat u van mij vroeg. Aan het kruis riep hij uit, het is volbracht. En hij heeft dat volbrachte werk heeft hij bij de Vader gebracht. En zijn lichaam werd in het graf gelegd. En als 3 dagen later de eerste vrouwen, en later als ze die dingen horen van de Maria's, ook de discipelen naar dat graf rennen, wat zien ze dan? Dat zijn van die kleine dingetjes, hè? Je kunt het lezen in Johannes 20, 21, maar het is wel heel mooi. Wat zien ze dan? De wit linnen doeken waar die ingewikkeld was, en apart van dat de witte hoofdband. De hoge priester heeft dat achtergelaten in het heilige. Dat is het enige wat overgebleven is. En Jezus niet meer te zien. Ja, die gaan ze wel zien. De opgestane Heer, een beetje anders, wel. Soms herkenbaar, zeker herkenbaar aan de littekens in zijn handen en zijn zij. Maar hij kan ook zomaar 2 uurtjes met ze wandelen onderweg naar Emmaus. En dan hebben ze niet door wie die het is. Totdat hij het brood met ze breekt, weet je. Dus daar zit wel iets bijzonders in. Het is niet zomaar, hij is niet zomaar weer levend geworden, zoals de jongeling van Nain of zo. Of er zijn wel meer mensen in de Bijbel, die Lazarus, die opgestaan is uit de dopen, die zijn daarna weer gestorven. Maar Jezus is nieuw, heeft een nieuw lichaam. Die stond ineens in het midden, terwijl de deuren en de ramen gesloten waren. Uit vrees voor de Joden, staat erbij. Nou, ik hoop niet dat hier woensdagavond ook moet gebeuren, maar ik heb bijeenkomsten meegemaakt waar dat moest gebeuren. Dat uit vrees voor de mensen de deuren en de ramen gesloten moesten zijn. Maar zo zaten zij daar blijven. Wat nu? Bang, Jezus hebben ze vermoord, wat doen ze met ons? En dan staat hij in hun midden en dan zegt hij, shalom. De Heer zegen jullie en hij behoedt jullie. En hij doet zijn aangezicht over jullie lichten en hij geeft je vrede. Mooi. En dan is dat volbracht. Dat is Yeshua, dat is Jezus. Maar hou even, die tweede boek dan. Want we hadden het over 2 bokjes. Dus 1 bok is geslacht. En wat doen we met die ander? Nou, daar heb ik mijn hele leven allerlei verklaringen voor gehoord en gelezen. Die tweede bok is trouwens, in het Engels is die de scapegoat gaan heten. En wij halen daar het woord zondebok vandaan. Want wat gebeurde er met die tweede bok? De hoogpriester moest zijn handen leggen op de kop van die bok. En dan moest hem daarna de woestijn sturen. En het is nog niet zo heel lang geleden dat ineens mij een licht opging dat ik denk, de woestijn insturen? De diaspora insturen? De wildernis? De zonde? De zondebok? Een bok die je altijd de schuld kan geven? Een bok die niet gezien heeft dat de eerste bok geslacht is en het volbracht is. En die wel de woestijn ingaat. En die de zondebok is. En toen dacht ik, maar wacht eens, ja natuurlijk. Want elke keer, ook dingen die ik eigenlijk niet begreep, maar elke keer in de evangelie, als er een wonder gebeurt, waarvan de mensen zouden kunnen denken, dit is het begin van het koninkrijk, dit is misschien wel de Messias, misschien is hij wel echt. En wat lees je dan heel dikwijls? Niet over praten. En hij gebood hun niks te zeggen. Ga naar de tempel, laat je aan de priesters zien. Niemand mag het weten. Zo sterk dat uiteindelijk, als hij in het noorden is, in het, wat ze dan noemen het Galilea, de heidenen, stond vol met afgodentempels ook, dan vraagt Jezus aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zegt de een, zegt nou Johannes, en de ander Elia. En daar zijn allerlei verhalen over. En dan zegt Jezus heel rechtstreeks, en dat is ook een vraag aan ons, hè, persoonlijk. Maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan neemt Simon Petrus het woord. Dus dat is altijd een beetje de woordvoerder, haantje de voorste. En die zegt, u bent de Christus. In het Hebreeuws zegt hij natuurlijk, u bent de Messias. De Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, zalig ben jij, Simon. En eigenlijk zegt hij dat, als wij, zo, voor zover jullie dat hier mogen geloven en mogen zien, dat Jezus de Messias is, de Zoon van de levende God, dan zegt hij ook tegen jullie, tegen mij ook, zalig ben je. Want vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, je kunt het namelijk niet zien. Het was niet zichtbaar. Je kunt het nu ook niet zien. Dus vlees en bloed hebben dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. En dan staat daar direct achter, u moet dat maar eens nalezen vanmiddag, of van de week. Dan staat er direct achter, en hij verbood hun ten strengste dat bekend te maken. Dat was opgevallen. Dat is toch eigenlijk gek. Je denkt, je komt in een missie op aarde, je bent een Messias, iedereen zou het moeten zien. En hij verbood ten strengste om dat bekend te maken. Dan kun je denken, ja natuurlijk, want anders, als ze allemaal zouden weten, zouden ze hem niet kruisigen en zo. Maar dat zou even goed op een andere manier wel gebeurd kunnen zijn. Maar hun ogen werden gesloten om niet te zien. En hun oren werden gesloten om niet te horen. Hij kwam voor de zijnen, zegt Johannes, hoofdstuk 1, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En eerlijk gezegd, ik kan niet per se zeggen dat was de bedoeling, maar dat was wel in het plan van God. Want God wilde Israël gaan gebruiken dat was hun oorspronkelijke roeping ook. Toen die Abraham riep, zei hij al, ik roep jou uit je land, uit je geboorteland, en dan ga je onderweg naar het land wat ik je beloof, maar in jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Dat was de roeping van Abraham, toch? En dat is de roeping van Israël. En dat moeten ze vervullen door de zondebok te zijn. Door hun ogen gesloten te houden. Paulus legt dat netjes uit in Romeinen 9, 10 en 11. Waar sommigen zeggen, het is onrechtvaardig en hoe kan dat nou? En hij legt dat keurig uit. En hij eindigt dan met, daar ga ik straks ook mee eindigen, met een prachtige, wat we noemen, doxologie, een lofprijzing aan God. Dat hij zo groot is dat eigenlijk niemand hem begrijpt. Wie is hem ooit tot de raadsman geweest? Wie heeft hij ooit raad gevraagd? Hij mag toch doen wat hij wil? Nou, Israël is de zondebok geworden. En natuurlijk, in Shavuot, de eerste Pinksterdag, kwamen duizenden tot geloof. Overigens 3000, net zo goed als de 3000 stierven bij de berg Sinai. Hè? Daar zie je de lijntjes hier lopen. Er kwamen duizenden tot geloof en de Heer voegde dagelijks toe aan de gemeenten die behouden werden. Maar op een gegeven moment gaat dat kantelen. En dan wordt Stefanus gestenigd en Petrus en Johannes gevangen genomen. En dan uiteindelijk Paulus die wordt geroepen en die gaat op zijn reis en uiteindelijk gaat hij wel als eerst naar de synagoge, maar daar lukt het dikwijls niet. En dan gaat hij naar de heidenen. En tot slot zegt hij, het zij u dan bekend, dat ik eerst het heil aan de heidenen, aan de goyim ga verkondigen. En uw plaats worden u woest gelaten. En dat is ook gebeurd. Jaar 70, jaar 130. En Israël is de diaspora ingegaan, verstrooid onder alle volken. Was het dan de bedoeling om ze te verstoten, zegt Paulus, Romeinen 11. Zijn ze dan zo gestruikeld op dat ze wel vallen moesten? Was het de bedoeling om ze te laten vallen? Nee, dat zegt Verre natuurlijk niet. Hun val is jullie heil. En als alle mensen uit de wereld het heil van het koninkrijk hebben gehoord en hebben aanvaard, dan gaat Israël het ook weer zien. En zo zal heel Israël behouden worden. Natuurlijk voor elke gelukkig. Daar spreekt Paulus ook over. Voor elke individuele Jood, als hij zich bekeert en gelooft in Jezus als de Messias, is er eeuwig behoud. Maar als volk is het volk nog blind tot de dag van vandaag. En daarom is Jeruzalem de steen die alle naties gaan heffen. Daarom is elke dag, elke ochtend, elke middag, elke avond in het nieuws, voor zover je dat allemaal kijkt of ziet of bijhoudt, maar waar gaat het over? Niet over Nigeria, waar tientallen christenen worden vermoord. Niet over Noord-Korea, waar mensen gevangen zitten omdat ze strijden voor. Het gaat altijd veel over Israël. Israël. En meer zie je dat dat de zondebok is. En dat meer en meer mensen gaan denken. En ik merk het zelfs bij broeders en zusters, bij collega's van me. Die zeggen, ja weet je, als we dat dan maar weer eens geestelijk gingen zien. En dat Israël het probleem is oplossen, desnoods zijn zij niet meer, weet je, dan zijn we van dat probleem in ieder geval af. Nou, dat is Israël als de zondebok. En zij roepen ons als het ware door hun positie op om tot Jezus als de Messias te komen, tot de Verlosser te komen. Dat is het evangelie van het Koninkrijk wat de hele wereld door gepredikt moet worden, wat ook vandaag weer klinkt bij jullie. En als je meekijkt thuis, wat ook daar klinkt, het komt. Nog even wachten. En het duurt langer dan we dachten, dat is waar, dat geef ik grif toe. Ik dacht 40 jaar geleden al dat het binnen een paar jaar zou komen. Als je me toen had verteld, jij wordt nog opa, had ik naar je voorhoofd gewezen. En gezegd van, dat kan echt niet. Jezus, er staat op het punt te komen. Heel Lindsay wist precies hoe het zat, weet je wel. En nog een aantal broeders en zusters die het allemaal netjes in schema hadden uitgerekend. En Israël, 40 jaar en een geslacht, geen sinds voorbij. 1980 opname, 87, nou enzovoort. Dus is het allemaal precies. Vulde de getalletjes niet precies in. Maar we wisten het wel. Ik had één kind toen. Opa zou ik nooit kunnen worden. Ja, ik heb nou met aangetrouwd erbij dan. Hè, hebben we 18 kleinkinderen, geloof ik. En 2 achterkleinkinderen. Ja, dat is toch onmogelijk. En nog steeds niet. Wachten, wat is er van de nacht? Zie je al wat gebeuren? Komt hij al? Ja, hij komt. Hij komt. En ik denk dat in ieder geval is het 40 jaar dichterbij dan 40 jaar geleden, toch? Dat kan niemand ontkennen. En hij komt. Zo'n mooie oude psalm zegt, misschien kent u die ook wel. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Elk volk dat het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Zo'n oude, berijmde psalm, weet je wel. Ja, ik ben er helemaal mee opgevoed, maar dat zijn wel dingen die soms dan heerlijk in je hoofd komt. En dat staat op het punt te komen. Hij staat op het punt te komen voor zijn gemeente, maar uiteindelijk ook voor Israël. En hij staat op het punt te komen om zijn koninkrijk op deze aarde te gaan vestigen. En de engelen zeggen hier, deze Jezus, zoals u hem hebt zien opvaren, zo zal hij op dezelfde wijze wederkomen. Zoals Zacharias al had voorzegd, dat zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg. Even los van alle schema's die we daarbij hebben gevonden of bedacht en wellicht wel of soms misschien ook niet kloppen, maar uiteindelijk is dat het grote doel, dat gaat gebeuren. En dan is de taak van Israël als zondebok voorbij. En dan zijn ze welkom in het huis van de Vader. Nou, ik had beloofd te eindigen en ik ga er ook mee eindigen met dat laatste stukje uit de Romeinen. Want ja, je zou kunnen zeggen, Heer, maar moet dat dan allemaal? Waarom gaat u nu niet terugkomen? Waarom gaat u nu niet een einde maken aan al dat geweld, aan al die oorlogen, aan al die twisten en al die broedermoorden, Kain, Abels, die elkaar wereldwijd en overal maar afslachten? Ja, dan uiteindelijk, zegt Paulus, weet je, wat gaat het jullie aan? Je mag het in gebed bij hem brengen. Dagelijks eendrachtig bijeen bidden, gebruik die 10 dagen van inkeer maar. Maar ga God er niet op bevragen. En in Romeinen 11, vers 22 staat dan, o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn Gods wegen en zijn oordelen. En hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Wie is hem tot de raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwigheid. En vandaag is voor jullie, voor mij, iedereen die kijkt of luistert en iedereen die dit ooit hoort, is er die nodigheid. Komt. Hij laat geen midden staan. Je mag altijd tot hem komen. En iedereen die komt, neemt hij genade aan. Je zonden zijn nooit te groot. Je bent nooit te slecht. Je hebt nooit te veel verkeerd gedaan. Het is zelfs zo, al heb je voor je gevoel weinig of niet gezondigd, dan nog ben je bij hem welkom. En dan zegt hij, kom, gezegende van de Heer. En ik heb het volbracht. En ik heb jullie namen op het altaar gelegd bij mijn Vader in de hemel. Jezus, wat een heerlijke, heerlijke, heerlijke naam. Amen. Mocht je nou denken, hij heeft wel heel veel verteld en het is allemaal niet heel snel te volgen. Hij heeft Gideon van ons, van een vriend van mij en mij, samen een boekje uitgegeven, Schaduwfeesten. Daar staat een heleboel van deze dingen staan daar netjes en vrij kort in omschreven. Je hebt het zo uit. Veel dunner dan ooit Wake Up of zo, weet je wel. Wat ook een prima boek was hoor, maar dit heb je zo uit. En dat kost bij Gideon 14,5 euro, maar daar liggen er een stuk of 10 op tafel. Die mag je voor een tientje meenemen. Hoeft niet. Ik verdien er niks aan. Ik leg erop toe, maar dat geeft niet. Daar staat dit verhaal ook wel een beetje in omschreven. Dus dan heb je dat een beetje op een rijtje. Nou staat hier dat ik aan het einde moet vragen of het muziekteam wil plaatsnemen op het podium, ja, voor het gebed of het muziekdrum alvast plaats wil nemen op het podium. Ik had 35 minuten, daar ben ik wel iets overheen gegaan, of niet? Ik heb het eigenlijk niet bijgehouden. Nou, ik wil in ieder geval nog heel kort, dat zal ik geen 35 minuten maken, met jullie bidden. Vader, dank wel dat u door de eeuwen heen zo'n prachtig plan hebt gemaakt, waardoor u tot uw doel gaat komen. En zoals we de dienst begonnen, waarmee werd gezegd van, u laat nooit varen de werken van uw handen. Heer, dat mogen we ook weten, dat u Israël nooit loslaat. En dat u hen die u kennen of willen leren kennen, dat u die nooit loslaat. Dat u nooit loslaat het werk waar u aan begon. En dat de toekomst eeuwig zeker is. Dank u wel daarvoor. Amen.